We hebben een serie met elkaar die een beetje spontaan begonnen is van A naar B. Ik weet niet of jullie van de week trouwens dat hebben gezien. Ik was helemaal onder de indruk, want ik ben er een paar keer langs gereden. Dat bij Muiderslot of bij Muiderberg hebben ze zo'n spoorbrug over de weg weten te plaatsen. Daar had je ook zo'n, op internet ging het helemaal rond. Dan kon je zo'n filmpje nou, dat je in één minuut iets ziet wat 24 uur heeft geduurd, zeg maar. Nou goed, dan kun je zien hoe ze die brug erover hebben gebracht. En toen dacht ik ook van, ja, daar hebben ze ook altijd voor Rijkswaterstaat gebruikt. Ook van A naar B, van A naar beter. Dat er iets is wat bestaand is, maar dan moet het wat aangepast worden. Of dan moet je verder kunnen komen en dan ga je van A naar B. En zo is God ook met ons bezig door zijn geest, door alles wat hij ons geeft, ons te bewegen van A naar B. En daar hebben we de afgelopen weken al een paar keer verschillende preken over gehad. En ik wil het vandaag met jullie hebben over van angstig wegkruipen naar boven natuurlijk wandelen. Van angstig wegkruipen naar boven natuurlijk wandelen. En zometeen gaan we kijken naar Gideon. Die kruipt eerst een beetje angstig weg, maar die gaat uiteindelijk boven natuurlijk wandelen. Maar ik wil met jullie daarover praten, over hoe juist ook in een tijd als dit. En ik herken het zo, Piet zei het net even heel eerlijk en die drie P's. Man, vorige week echt waar, een week geleden kon je me echt opdweilen, want ik raakte echt even in paniek. Nou, alle dingen die wij bedacht hadden en gedaan hadden en gelezen hadden en mensen die wilden helpen en meedenken, kwamen gewoon nergens uit. Want het gaat er met name om dat we toch met elkaar gekozen hebben om in september daar al heen te gaan. Alleen qua immigratie was dat linksom of rechtsom of van boven, van boven uiteindelijk wel. Maar was het gewoon niet mogelijk. En op een gegeven moment kom ik dan ook op zo'n punt van, hier, ik heb dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan. Ik weet het niet meer, ik ga even zitten. En Heer, u moet perspectief geven. En dan ga je bidden en dan vraag je een aantal andere mensen om te bidden, die meegaan bidden daarin. En dan denk ik inderdaad nu alweer een week later, heeft God heel verrassend, door een verrassend telefoontje. En ik appte eventjes met mensen die hier vroeger in Loppersum gewoond hebben. Dat bedenk je trouwens ook niet. Ik weet niet of jullie ze nog kennen. Jacqueline, Dave en Jacqueline. Wie van jullie kent ze nog? Hebben heel veel jaren hier geleden in Loppersum gewoond. Zijn 21 jaar geleden geëmigreerd naar Canada. Een week voordat Snyder aankondigde dat wij daarheen gingen, gingen zij naar Snyder toe en zeiden ze, we willen graag dat deze gemeente ons thuis wordt. Dus wij willen van deze gemeente ons thuis maken. En een week later horen ze dat wij daar kwamen. Helemaal in tranen enzovoort. Positieve tranen trouwens. En voor de duidelijkheid. Maar shoot, ik zal er niks over zeggen. Maar dus zij stuurde mij een berichtje van, oh, misschien moet je eens op die site kijken en die is bellen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, in één keer vier hele onverwachte hoek. Oh, maar als je het zus en zus en zo doet, dan wil het toch. En dan zie je van dat je mag bewegen met God. En als je dan even weer uit die paniek komt en in de rust bij hem komt, dan geeft hij je weer rust en dan geeft hij je weer perspectief. En daar zitten levensprincipes in die ik vandaag ook een paar van met jullie wil bespreken. En we hebben het over van angstig wegkruipen naar boven natuurlijk wandelen. En ik wil eerst twee teksten met jullie lezen. Colossenzen 3 vanaf vers 1. Daar staat dit. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Uw leven ligt met Christus verborgen met God. In de MBG staat er geloof ik, bedenkt de dingen die boven zijn. Dus God heeft ons geroepen om hier op aarde te bewegen, maar te bedenken wat boven is. Dat zijn gelijk drie B's. Op aarde te bewegen en te bedenken wat boven is. Daar ben jij toe geroepen. Jij en ik zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En als je die twee woorden even uit elkaar haalt, dan heb je dus boven, de dingen die boven zijn, de dingen die bij Jezus zijn, de dingen die in de hemel zijn, die mag jij leidend laten zijn voor jouw natuurlijk leven hier op aarde. In die zin zijn christenen geroepen tot een abnormaal leven, tot een bovennatuurlijk leven. Jij en ik, wij zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En heeft dus te maken met dat God blijkbaar wil dat wij hier op aarde wandelen, dat wij hier op aarde bewegen, maar dat wij dat doen terwijl wij bedenken wat boven is. Bedenk de dingen die boven zijn, want jouw leven is immers in Christus verborgen. In God, met Christus, verborgen in God. En in Efeze hoofdstuk 2, daar staat er ook zo mooi, dat jij nu met Christus gezeten bent in de hemelse gewesten. En jij hebt dus vanuit jouw geest, niet hier met je aanpak, maar vanuit je geest, omdat je wedergeboren bent, heb je dus een bepaalde positie gekregen. Heb je een bron gekregen, waar Trace het vorige week over had, waarvanuit je mag putten en waarvanuit je mag leven en die jou mag inspireren en die jou helpt om niet in paniek te raken en vanuit hem perspectief te krijgen en ook een gezond proces, of in welke volgorde dat dan ook maar was. Matthäus op succes vers 9, dat is het Onze Vader. En ik wil hem toch eens eventjes weer laten zien. Want dit is waar Jezus ons toe oproept om vanuit te bidden. Dat is bid dus als volgt. Onze Vader, die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals het is in de hemel. God heeft het zo bedoeld dat wij hier blijkbaar op aarde wandelen, dat wij hier op aarde bewegen vanuit hoe God de dingen bepaald heeft in de hemel. En mijn vraag aan jou is, beweeg je hier op aarde vanuit de aarde of beweeg je hier op aarde vanuit de hemel? Is jouw dagelijks gebed van Heer, laat uw koninkrijk komen, laat uw naam geheiligd worden en uw wil gedaan worden hier op aarde zoals het is in de hemel, zoals u het bedacht heeft in de hemel. Daartoe ben jij geroepen. Want weet je, waar wij soms een beetje de valkuil in hebben en waar de kerk soms een beetje in is gestruikeld, denk ik, is dat wij een beetje een overlevingsmechanisme hier op aarde hebben. Dat we denken, we gaan hier op aarde overleven en we gaan door allerlei moeilijke perioden heen en dan gaat er dit gebeuren en dat gebeuren, eindtijd enzovoort, allemaal waar. Maar als wij als kerk het maar overleven met elkaar, dan uiteindelijk komt Jezus terug of misschien kom ik te sterven, maar er komt een dag dat uiteindelijk ik in de hemel kom en ik heb het overleefd. Nou, ik wil die bubbel voorzichtig doorprikken, maar zelfs als je in de hemel komt, dan moet je een tijdje wachten. En dan zegt God, ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En je krijgt ook zelfs een nieuwe lichaam. Dus God heeft jou bedoeld om vanuit ook een lichaam te wandelen op aarde. Dit is nog de oude aarde, God heeft straks een nieuwe aarde. Maar zelfs nu mag jij al bewegen, mag jij al oefenen, ben jij geroepen om hier op aarde te wandelen vanuit een bovennatuurlijke verbinding met de hemel. En hoe is die hemelse verbinding actief in jouw leven? Dat is wandelen door geloof. Dat is wandelen vanuit geloof in hem, vanuit wat hij je laat zien en daarvanuit bewegen hier op aarde. Is dat eng? Doodeng. Raak je daar soms van in paniek? Zeker weten. Ik vond het zo gaaf dat hier een paar weken geleden David de Vos hier dat verhaal mocht vertellen van onder andere die parkeerplaats. En Jan-Willem en ik hadden het de laatste dag samen over, gewoon je praat dan even over de afgelopen jaren. En van man, wat zijn er hier wonderen gebeurd. Ik weet nog dat ik ongeveer in dat hoekje, ongeveer in 2002 denk ik, 2001, 2002 liep en aan het bidden was. En ik zag letterlijk deze zaal, maar die was er toen niet, maar ik zag hem wel. En we gingen toen bewegen en we gingen dingen doen en we moesten hobbels nemen. Man, wat hebben we een hobbels genomen. En wat was het lastig. Wij hoopten dat dit gebouw in 2006 klaar zou zijn en het is 2009 geworden, maar het gebouw staat er wel. Dus je hebt soms hobbels en het is soms angstig en het is soms, misschien kan het leven je soms zo drukken dat je je angstig gaat verstoppen. En het kan zo zijn dat het leven dat soms doet, want het leven is niet altijd leuk. Het leven is niet altijd makkelijk. Er zijn de uitdagingen op je weg. Ook voor die parkeerplaats dat die hier gekomen is. Jullie hebben hier aan de voorkant relatief weinig meegekregen. Wat wij aan de achterkant allemaal moesten regelen. Telefoontjes, belletjes en dan ging dit weer mis en dan ging dat weer mis. En toen gebeurde er weer dat, toen gebeurde er weer zo. En dan deed die ineens, nou ik zal je alles besparen. Maar dat hier uiteindelijk zo'n parkeerplaats ligt, dat is een leuk verhaal. Het begint ook leuk. Ik weet nog dat ik er stond met Mendry. En dat ik tegen Mendry zei van nou, hier moet wat aan gebeuren. En ik liep weg. En ik zei tegen de Heer van Heer, u gaat in 2014 ons nieuwe parkeerplekken geven. Want Heer, u houdt van deze gemeente. En ik weet dat u het ons gunt. Zo open zei ik het. En in diezelfde week gingen wij met de ouders om de tafel en gingen we berekeningen maken. En toen kwamen er ook een hele hoop hobbels. Dus het betekent niet dat jij soms geen hobbels hebt in je leven. Maar het betekent wel dat jij en ik, dat wij als gemeente, dat waardevol leven gemeente, dat jij geroepen bent tot een bovennatuurlijk leven. Met je hoofd in de hemel en je voeten op de grond. Combinatie van beide. Sommige mensen zijn alleen maar in de hemel. En sommige mensen zijn alleen maar op de grond. En wij zijn geroepen voor beide. Dan heb je de 20ste B in deze preek, want er zitten heel veel B's in. Dus jij bent geroepen tot een leven van boven, zodat beneden kan plaatsvinden wat God van boven bedoeld heeft. Jij mag een kanaal zijn voor wat God hier op aarde wil doen. God zoekt kanalen. En zo wil ik met jullie kijken vanmorgen naar Gideon. Gideon is al jaren mijn held. Ik weet niet of jullie mijn stukje gelezen hebben van de informeel van afgelopen week. En met name met de eerste 21 jaar. Man, wat hield ik altijd van het verhaal van Gideon. Toen kwam ik op de Bijbelschool. Toen was er een leraar die er in één keer een heel ander perspectief op gaf. Was voor mij toen wel nodig, want ik had wat meer balans in nodig. Daar kom ik straks nog wel eventjes weer op terug. Maar Gideon is voor mij altijd een voorbeeld van iemand die boven natuurlijk met God heeft gewandeld. En die heeft kunnen bewegen van angstig wegkruipen naar boven natuurlijk bewegen. En ik wil heel graag met jullie het verhaal lezen. Ik lees het vorige week 30 versen. Ik dacht, doe ik vandaag ook 30 versen. Dus we gaan even een stukje van het verhaal van Gideon lezen. En dan gaan we daar een aantal dingen uit bespreken wat jou en mij handvaten kan geven. Tot dat bovennatuurlijk leven waartoe jij geroepen bent. En we vinden dat in Rechters hoofdstuk 6. En dan gaan we lezen vanaf vers 1 tot 24. En dan omwille van de tijd springen we daarna naar vers 36 tot 40. Maar eigenlijk zou je hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 eens een keer helemaal moeten lezen. Fantastisch verhaal. En er zitten hele mooie openbaringen in. Het eerste stukje laat een context zien, de eerste paar teksten, van waarin dit plaatsvindt. En dat is eigenlijk heel maf. Want in het boek Rechter zie je voortdurend dit patroon. Bij elke nieuwe rechter die langskomt, zie je eigenlijk een herhaling van hetzelfde patroon. Dat de Israëlieten, de eerste vers, deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Dat gebeurde continu. En als je nou een hele slimme, een korte samenvatting zou willen hebben van wat was nou slecht in de ogen van de Heer, daar kun je heel moeilijk over doen. Kun je heel praktisch maken. Van was het nou dit, of deden ze dat, of deden ze zus. Maar in de kern was het dat ze eigenlijk begonnen te leven zonder afhankelijkheid van God. Ze zochten hun eigen goden, ze zochten hun eigen afgoden. Ze dachten, we kunnen het zelf wel. Wat Adam en Eva al deden in de Hof van Eden, dat is wat de Israëlieten voortdurend deden. Wij kunnen het wel zonder God. En doen wat slecht is in de ogen van de Heer, is dat jij niet meer boven natuurlijk wil leven. Maar dat je denkt, ik heb boven niet nodig, want ik kan het natuurlijk wel alleen hier zelf. En waarom is het slecht in de ogen van de Heer? Niet omdat hij daarvanuit boos wordt op je en dan in één keer afwijst. Van hij voelt zich door jou afgewezen en dan voelt hij zich zielig en daarom wordt hij boos. En daarom is het slecht in zijn ogen. Dat is niet wat slecht is in de ogen van de Heer. Maar omdat God jouw leven bedoeld heeft dat het vrucht draagt alleen als jij leeft in afhankelijkheid van Hem. En als jij daarom zelf kiest, want je hebt de vrije keuze van God gekregen om te kiezen, ik kan het wel zonder u, ik probeer het wel lekker even zonder u te redden. Dan snijd jij een lijntje door en dat is slecht in de ogen van de Heer, want dat is te vergelijken met een plantje die denkt vrucht te kunnen dragen zonder, dit is een nep plantje, sorry, daarom zien ze er ook al zo lang goed uit, maar zonder dat die in de grond zit. Als ik dit ding, stel dit was een echte plant, en ik trek hem eruit, dan gaat hij dood. Want hij zit niet meer in de grond waarvanuit hij vrucht draagt en leven heeft. Jij bent bedoeld om boven natuurlijk te leven, om te leven in verbondenheid met Hem. En als jij kiest, ik kan het wel zonder u, dan doe je wat slecht is in de ogen van de Heer. Ik denk dat ik mezelf wel red. En dat is wat hier gebeurde. Laten we het samen eens lezen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Hun leven veranderde van een leven van overwinning, van mensen die het beloofde land hadden ingenomen onder leiding van Jozua. En ze bewogen met God, ze hadden een bovennatuurlijk leven en hun leven veranderde naar een leven dat ze zich moesten verstoppen in de spleten en de spelonken. Ze waren niet meer aan het leven, maar ze waren aan het overleven. Elk jaar, vers 3, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten en de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en ze vielen Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund, geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenvielen en alles verwoesten. Moet je nagaan, een onafzienbare massa. En uiteindelijk verslaat Gideon ze met 300 man. bovennatuurlijk. Door toedoen van Midian, vers 6, verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer te hulp. Dit patroon zie je continu in Rechters. Het gaat slecht. Ze maken zich los van God. En dan gaat het slecht, maar uiteindelijk roepen ze ter hulp. En elke keer, dat is de boodschap van Rechters. Elke keer is de genade. Als je zegt, maar Heer, ik heb u toch weer nodig. Ik wil toch weer terug naar u. Ik was in paniek geraakt. En ik heb me verstopt. Ik ben een minder leven gaan leven. Ik ben gaan overleven. Ik ben gestopt met leven. Maar Heer, ik heb u nodig. Zodra jij teruggaat naar God en zegt, ik heb u nodig. Dan is hij er voor je. Vers 7, toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Hij herinnert ze altijd aan de wonderen, aan de goede dingen die God heeft gedaan. En dat is voor jou soms ook zo belangrijk. Misschien zit je nu verstopt en denk je, waar is God nu? Maar dan is het soms gewoon goed en nodig om even te kijken, van wat heeft God allemaal gedaan? Wat heeft hij allemaal voor mij betekend? Hij herinnert hun in liefde daaraan. Ik heb jullie uit Egypte geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren. En van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. Ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten. Hun goden mogen jullie niet vereren. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ga niet afhankelijk worden van iets of iemand anders dan van mij. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Maar God zegt dan niet van, nou, je hebt niet geluisterd, red je nu maar. Dan gaat hij verder. Vers 11. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten in de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. Hij leefde dat overlevend leven. Hij verstopte zich nog steeds. En het is apart, want als je later over Gideon leest, en dat geloof ik ook over David en al die mensen. Wij denken soms, het zijn slappelingetjes die uiteindelijk heel sterk waren. Maar Gideon was een slim iemand. Gideon die was bij de les. Later wordt er over gesproken dat hij het postuur had als een van de godenzonen, wordt het genoemd. Dus Gideon was best wel iemand die veel in zijn mars had. Maar ook hij, ondanks dat hij veel in zijn mars had, zat eronder en hij moest zich verstoppen. Vers 12. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zei met je, dappere krijgsman. Zo fantastisch. De Heer zei met je, dappere krijgsman. Middenin dat Gideon verstoppertje speelt. Middenin dat Gideon stiekem nog een beetje oogst probeert te krijgen op een plek waar je eigenlijk oogst niet binnen hoort te halen. Maar Gideon die leefde niet meer het leven zoals het bedoeld was, maar hij moest zich verstoppen. Maar God die wil hem weer terugbrengen naar een bovennatuurlijk leven. En God die geeft hem een woord die beschrijft hoe de hemel Gideon ziet. Soms kun jij in het natuurlijke leven zo in de grip komen van het natuurlijke leven, dat je kwijtraakt hoe de hemel jou ziet. Maar als jij weer de hemel aanroept en je zegt, Heer, ik kom terug naar u, ik wil niet verstoppertje spelen. Ik wil niet alleen het natuurlijke leven leven, maar ik wil het bovennatuurlijke leven leven. Ik wil bidden dat mijn Vader die in de hemel is, dat uw wil hier op aarde gaat gebeuren zoals het is in de hemel. Dus ik wil weten hoe de hemel over mij denkt. Als je dat weer gaat vragen, dan gaat God tot je spreken. En als God tot je gaat spreken, dan gaat hij tegen jou zeggen hoe de hemel jou ziet. En dat is wat er hier gebeurt bij Gideon. God zegt tegen Gideon, gij dappere held. Vers 13, en dit tekent Gideon. Gideon is altijd heel eerlijk. Mag ik u vragen, Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, en wie van jou en wie van ons hier heeft stelt nooit zulke vragen? Als u dan echt bij ons bent, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderlijke daden? Waarover onze voorouders hebben verteld. Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Hele logische dingen. Maar let nu even goed op. Want daarom heb ik jullie die context even verteld van vers 1 enzovoort. Want hoe was deze rotzooi nog maar begonnen? Lag dat nou aan God? Of lag het aan de Israëlieten zelf? Even eerlijk. Gideon zegt heel eerlijk, waar bent u dan, God? Waar bent u dan met al die wonderen? Maar het begint met de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. De Israëlieten kozen om te leven zonder God. Ze sneden het door. Dus je kunt zeggen van dit bloemetje trek ik eruit en hij verdort en hij hangt slap. En daarna zeg ik tegen God van waarom hangt hij slap? Waarom is hij verdord? Hadden we hier niet iets aan kunnen doen? Tuurlijk had ik daar wat aan kunnen doen. Ik heb modder gecreëerd met regen. En zet hem daar gewoon in en dan gaat hij weer groeien. Ik heb alles eraan gedaan. Ik heb alles gedaan wat nodig is dat die bloemen gezond groeien. En Gideon zegt, waar bent u dan, Heer? En dat zeggen mensen, hoor ik zo vaak. Als God dan bestaat, als God dan een goede God is, waarom is de wereld dan zoals hij is? Waarom gaat het dan zoals hij is? Waarom grijpt God niet in? God heeft alles gegeven wat nodig is. Alleen als wij kiezen om ons daarvan los te snijden, dan gaan die bloemen wel verdorren. En Gideon die reageert hier heel menselijk. En dat mag ook van God. Vind je helemaal niet erg. Vers 14. Ik vind het zo gaaf. Dat God helemaal niet met hem in discussie gaat. God gaat zelfs niet zeggen, ik heb toch dit en dit en dit gedaan. En lees eventjes vers 1 en zo terug. Dat stond nog niet in de Bijbel. Dat was nog niet geschreven. Maar Gideon, God zegt dit en daar zit wel een sleutel in. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed. Dat is mijn opdracht. En als je dat eventjes heel simpel samenvat, dan zegt hij, wees een kanaal voor mij. Ga een bovennatuurlijk leven leiden, zodat ik door jou heen, jouw omgeving, weer in overeenstemming kan brengen met hoe ik het bedoeld heb. Met andere woorden, God heeft jou en mij geroepen tot een bovennatuurlijk leven, omdat God wil dat jij en ik en wij kanalen zijn van hem. Jij bent geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Dat als jij in jouw denken beweegt met hoe God in de hemel dingen bedoeld heeft. Dan wil God jou gebruiken. Op welke plek hij jou ook plaatst. Of het nou hier in Nederland is of in Canada of waar dan ook. Dan wil God jou gebruiken tot een kanaal. Zodat door jou heen, als jij weer verbonden bent met de grond van de hemel. En de sappen van de hemel. En jij gaat bovennatuurlijk leven. Dan worden wij kanalen die invloed hebben op de omgeving. Ja, er zijn aardbevingen in Loppersum. Ja, er is spanning hier in Loppersum. Ja, er zijn mensen in de stress. Ja, er zijn mensen die bang zijn. En ja, er is een kerk met christenen die niet geënt zijn in de schuddende grond, maar die geënt zijn in de hemel en daarvanuit kanalen zijn voor hun buren en hun omgeving enzovoort. En dat ben jij en dat ben ik en dat zijn wij. Je bent geroepen tot een bovennatuurlijk leven. En je kunt tegen God aangaan blijven zeuren en zeggen, waarom dit dan? Waarom dat dan? Waarom zus dan? En waarom dan dit? En al die vragen mag je bij God stellen. Zijn ook reëel. Maar God zegt wel, oké. Wees de eerste dan. Die zich weer verbindt met mij. Zodat jij een bovennatuurlijk leven kunt leven. En ik door jou heen. Het volk Israël. Weer in lijn kan brengen. Met hoe ik het bedoeld heb. Ga jij alleen een vragensteller zijn bij God. Wat mag. Daar is ruimte voor. Of gaat God ook jou mogen gebruiken. Om een kanaal te zijn. En daar hoef je niet 20 te zijn voor te zijn. Of 40 of 50 of 60. Dat kan al als je 10 bent of 15. Dat kan al vanaf het moment dat jij zegt. Heer, ik wil zo'n kanaal zijn. Vers 15. Mag ik u vragen antwoorden Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets te zeggen. Ik zelf ben de jongste van de familie. En de Heer antwoordde. Dat kun je omdat ik je bijsta. Halleluja. Dat is wat er met David gebeurde. Dat is wat er met Gideon gebeurde. Niet omdat jij uit een goede familie komt. Niet omdat je invloed hebt. Niet omdat je een leger hebt van 30.000 man. Want die had hij op een gegeven moment. Maar uiteindelijk heeft God het weten af te knippen naar 300 man. Waarom? Omdat God wilde laten zien de overwinning die ik jou wil geven. Die wil ik jou niet geven omdat jij zo groot en sterk en machtig bent. Maar omdat ik zo groot en sterk en machtig ben. Die door jou heen werkt. Je zult, en deze vind ik zo leuk, tweede helft van vers 16. We hadden dus net gelezen dat de Midjanieten zo overweldigend kwamen dat het bijna niet te tellen was hoeveel mensen het waren. Maar dan staat er hier dit. Je zult de Midjanieten, vers 16, tweede helft, verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Dat is bijzonder. Dat is boven natuurlijk leven. En toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een Eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de teerdebent zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op de rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd werd. En toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op. En op dat het vlees en de broden verteerden. Tegelijkertijd was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, nee Heer, nee mijn God. Ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het, de Heer geeft rust. De Heer geeft rust. Geen paniek, maar rust. Je zit in de spleten, je zit je te verstoppen, je moet oogsten op een manier waar eigenlijk niet is zoals het hoort. Je bent bang, je hebt de vijand, maar God spreekt, God beweegt. En je gaat hem aanbidden. En je krijgt hemels perspectief. Je krijgt bovennatuurlijk perspectief. En de Heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land van de afstammelingen van Abiezer in Ophrah. Lezen we nog een klein stukje, vers 36. Toen zei Gideon tegen God, ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is, door mijn toedoen Israël te bevrijden. Apart is, we hadden het ook al gelezen in vers 18, van oké, hier geef me dan een teken. En hier vraagt Gideon nog weer om tekens. En zo meteen leg ik daar even kort nog wel iets over uit. Want ik had heel vaak de neiging om te zeggen van dit, dat dit een daad van ongeloof was. Dat was dus wat die leraar ook zei toen ik op de Bijbelschool zat. Van Gideon had helemaal niet zo'n geloofsleven, maar het was een daad van ongeloof. En tegelijkertijd, ja, als je dat blijft doen, dan is het ongeloof. Maar in de wandel met God heb je meerdere bevestigingen nodig. En daar is niks mis mee. Je mag daarnaar kijken. En zometeen vat ik het allemaal samen en dan leg ik je dat ook uit op een manier dat je het goed kunt houden. En wat deed hij? Vers 37. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. En als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit en er kwam water uit. Wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, u moet niet kwaad op me worden. Zo leuk, hè? Hij gaat zo relationeel met God om. Maar als ik nog één keer aandring, ik wil toch nog wel eventjes de proef op de som nemen. En daarom vraag ik, nu wil ik graag dat de wol droog blijft en dat de grond eromheen nat wordt. En vers 40, die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog. En de grond eromheen werd nat van dauw. Gideon laat me echt iets heel gaafs zien van een bovennatuurlijk leven. En was dat leggen van die vliesjes, was het een daad van ongeloof? Of was het nou een daad van geloof? Antwoord, ja. Beide. Was dat een probleem? Nee. Want wat is het onderliggend patroon, het onderliggend principe? Is Gideon wandelde met God. En dat is waar God naar op zoek is. Het volk deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. En dat is waar God niet naar op zoek is. Dat zijn mensen die niet met God wandelen. Dat zijn mensen die zeggen, we kunnen het wel zonder u. Maar Gideon, die was eerlijk. Die gooide zijn hart uit. Die toonde zijn twijfels. Maar die wandelde met God. En daar houdt God van. Dus God vindt niet erg om, nou, wil je eerst dat het wolletje nat is? Of dat hij daarna dat hij droog is? Ik doe het voor je. Hartstikke goed, lieve schat, geef me een knuffel. Het was een daad van geloof en het was een daad van ongeloof. Het was een daad van wandel met God. En dat is wat de basis is om dat bovennatuurlijk leven te leven. Ik heb, zoals altijd, heb ik drie punten die ik je mee wil geven. En maak je maar geen zorgen, het duurt niet nog een keer drie kwartier. Maar ik wil je ze meegeven, drie woorden. Maar dat zijn drie woorden, want we gaan van A naar B. Maar het is een woord beschouw, beproef en beweeg. Laten we die eerste er eens neerzetten. Beschouwen. En dat beschouwen is dat je gewoon goed gaat kijken van welke invloeden zijn er op dit moment aan het werk. Als jij boven natuurlijk wil wandelen, is het belangrijk dat je je leven en wat er in je leven gebeurt leert te beschouwen. En dat betekent dat er in essentie zijn, ook bij Gideon was het zo en eigenlijk is het altijd zo, zijn er vaak drie invloeden bezig om jou te beïnvloeden. En dat is de invloed van God, dat is de invloed van jezelf en dat is ook de invloed van de vijand. En Gideon, die keek naar alle drie. Gideon was eerlijk over zichzelf. Ik kan het niet, ik durf het niet, ik weet het niet, ik kom uit een slechte familie. Hij was ook eerlijk over God En Gideon was zich ook bewust van de vijand. En dat is goed. Dat is goed om dat ook te herkennen. Als ik kijk naar afgelopen week, de paniek die even bij mij toesloeg, dan kijk ik inderdaad van, wat is hier aan de hand? Zou het zo kunnen zijn dat de vijand ook even paniek aan het zaaien is, omdat hij niet wil dat ik beweeg volgens gezond perspectief? En de vijand wil graag dat ik mij angstig verstop, dat ik angstig wegkruip. En ik kreeg die neiging van, man, waarom doe ik dit allemaal? Laat ik toch maar gewoon lekker in Nederland blijven. Hier heb ik heel veel zekerheden op allerlei gebieden. Hier kan ik best wel heel veel dingen zeggen. Dat gaat zo en dat gaat zo en dat gaat zo. Ik weet precies hoe het gaat. En dan in één keer naar iets waar je helemaal geen idee hebt hoe dat eruit ziet. Dan wil je angstig wegkruipen. Maar dan ga ik beschouwen. En dan ga ik kijken welke invloeden beïnvloeden mij op dit moment. Leer te beschouwen, lieve mensen. Als je een bovennatuurlijk leven wil leven, leer te kijken welke invloeden zijn er nu bezig. Ben ik het zelf? Mag. Is het God? Of is het de vijand? Beschouw. De tweede. Beproef. Ontvang bevestiging door middel van, ik heb er ook maar weer een i'tje bij gemaakt, verschillende incidenten. Welke gebeurtenissen vinden plaats? Er zijn gebeurtenissen die plaatsvinden. Weet je, ik moet echt goed om de tijd denken, want ik zit lekker op mijn praatstoel vanmorgen. Maar ik vond dit zo gaaf. Een paar weken geleden mocht ik samen met een gereformeerde man uit Amsterdam. Ik weet zijn achternaam, Visser. Hoe heet hij van de voornaam nog maar? Paul Visser, had ik kunnen weten. Mijn zwager heet ook Paul. Paul Visser. En wij deden samen die dag die mannenconferentie. Kenden we elkaar helemaal niet. En op die zaterdagmiddag zitten hij en ik samen op een stoel met 100 man voor ons die ons allerlei vragen mogen stellen. En die stelden ons vragen over het verstaan van de stem van de Heer. Fantastisch. Fantastisch om het samen met een gereformeerde dominee te mogen doen die echt geestvervuld is. En zo konden we vanuit mijn perspectief en zijn perspectief konden we die mannen bedienen. En was echt heel gaaf. Op een gegeven moment gebeurde dit. Die man, Paul, die zegt in één keer zelfs, open en bloot daar. Ja, weet je, wandelen met God, daar heb je verschillende bevestigingen voor nodig enzovoort. Maar je mag erin groeien, daar is niks mis mee. Ik zou heel graag ooit nog een keer in tongen spreken. Dat heb ik niet. Ik spreek niet in tongen. Maar ik vraag er wel om, je weet, geeft de Heer dat? Ik zit ernaast. Fantastisch toch? Vind ik heel gaaf. En dan zeggen sommige gereformeerde mensen, oh, dan moet je gewoon, nee, sorry, charismatische vrienden zeiden tegen mij, nou, heb je hem gelijk de handen opgelegd en weet ik wat. Nee, die wandel die hij heeft en dat hij zich daarna uitstrekt, maar hij zei daarnaast ook dit, en dat vind ik belangrijk, wat hier heel goed bij past. Maar als ik beweeg met God en als ik de stem van God moet verstaan, dan zijn er altijd meerdere checkmarks nodig om te weten, dit is waar God wil dat ik naartoe beweeg. Niet één profetie, niet één ding, maar meerdere dingen. En dat pas ik zelf ook toe, ook voor zoiets in Canada. Het is niet één ding, maar het zijn meerdere checkmarks. En als jij met God boven natuurlijk wil bewegen, dan is het belangrijk dat je beschouwt welke invloeden zijn er. En dat je ook gaat beproeven van oké, Heer, als u dit werkelijk wil, bevestig het dan. Moet je niet in doorschieten, dat zou ook kunnen. Vroeger deed ik dat wel eens te veel. Dan legde ik continu 20 vliesjes per dag uit om maar te kijken of dit wel de wil van God was. Nou, toen schoot ik door. Gideon deed dat 2 keer en daarna was ook goed. Maar God spreekt door patronen. En je hebt meerdere checkmarks nodig. En dat is ook gezond als je boven natuurlijk wilt bewegen. De laatste B, en die is ook heel belangrijk, is beweeg. Ga je vanuit geloof inzetten. Dus beschouw de invloeden, beproef de incidenten die gebeuren. En ga bewegen. Ga je inzetten. Dat van die parkeerplaats. In de week, op zaterdag had ik dat gebeden. En op donderdag hadden we een oudste vergadering. En toen heb ik het gelijk besproken. En gezegd van laten we offertes op gaan vragen. Bewegen. Ook dingen doen. Gideon, die kwam in beweging. En soms struikelde die, maar dat geeft allemaal helemaal niks. Want je mag soms vallen en weer opstaan. Maar God wil dat jij een kanaal bent voor een bovennatuurlijk leven. Maar hij kan geen kanalen gebruiken die niet gaan bewegen. Nog even een paar slotteksten en dan breng ik het allemaal samen en dan zijn we klaar voor vandaag. Maar ga boven natuurlijk wandelen. Psalm 37, vers 23 en 24, daar staat dit. Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. En de grondtekst heeft het hier over de wandel van een rechtvaardige. De stappen daarvan die worden bepaald door God. The steps of a righteous man are ordered by God, staat er in het Engels. Dus als jij met God leeft en je gaat bewegen, dan gaat hij je leiden. En dan zorgt hij er wel voor dat als je eventjes afgeleid wordt, dat hij je weer terugdrukt. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op. Je kunt niet vallen als je stilstaat. Dus sommige mensen denken, ik wil niet vallen, dus ik ga maar stilstaan. Maar als je stilstaat, kun je nooit vallen. Alleen God zegt hier, nee, je mag bewegen. En als je dan valt, dan richt ik je weer op. En ik richt je weer op. En ik richt je weer op. Ik richt je weer op. Maar beweeg. Je hebt geen bovennatuurlijk leven zonder bewegen. Psalm 1, vers 6. Want de Heer kent de weg, beschermt de weg van de rechtvaardige. De weg van de wetteloze loopt dood. De weg, de wandel, de beweging. Laatste tekst, en we lezen hem eerst in de NBV en daarna in de NBG. In Spreuken 3, vers 6, daar staat dit. Denk aan hem bij alles wat je doet, boven natuurlijk. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant, weer een B, hij voor jou de weg. Bedenk de dingen die boven zijn. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. NBG zegt daar, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Misschien zit je krom, misschien zit je hier en daar. Maar als je hem kent in al je wegen, dan zegt hij, ik ga je bijsturen. Ik ga je helpen. En ik wil je vragen. En de vraag die we hier inderdaad elke keer stellen, is Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? En ik vind dat er ook nog een tweede vraag die me de laatste tijd daarbij bezighoudt, is ook de vraag aan en Jezus, hoe helpt u mij hier nu bij? Heilige Geest, wat zegt u tot mij? En Jezus, hoe helpt u mij hierbij? En door te ontvangen wat de Heilige Geest zegt, ontvang je vanuit dit woord, oké, je bent geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Ga je niet langer verstoppen. Ga niet langer stilstaan. Maar blijf bewegen. Kijk rond in je leven. Welke invloeden er zijn om jou tegen te houden. Ga kijken welke invloeden er zijn. En ga kijken welke checkmarks ik je gegeven heb om te bevestigen dat ik wil dat je beweegt. Dat is wat de Heilige Geest zegt. En hoe komt Jezus jou helpen? Dat hij altijd zegt, en weet je, ik heb het voor jou volbracht. Ik heb jouw angsten gedragen. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan. In mij, met mij, was die eerste tekst, ben jij verborgen in God. Jezus wil jou helpen, dankzij zijn dood en opstanding. De Heilige Geest die gaat gebruik maken van wat Jezus heeft volbracht, om jou te helpen bovennatuurlijk te leven. Jezus wordt genoemd het licht van de wereld, maar hij noemt ook jou het licht van de wereld. Niet uit eigen kracht, maar uit zijn kracht. Hemelse Vader, zo komen wij voor uw troon. En in de goede zin van het woord bekeren wij ons van een leven waarin we soms misschien angstig wegkruipen. Waarin we soms misschien te natuurlijk bewegen en niet meer boven natuurlijk bewegen. En we keren terug naar u en we kijken u in de ogen en we zeggen, Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig. Help mij om boven natuurlijk te bewegen. Help mij om te kijken, om te beschouwen. Help mij, Heer, om te beproeven. Help mij, Heer, om te bewegen. Om te kijken welke invloeden er zijn. Die me proberen tegen te houden. En welke incidenten plaatsvinden vanuit de hemel. Om te bevestigen dat u een plan met mij heeft. Open mijn ogen daarvoor. Maar help me ook om te bewegen. In geloof. Dat ik niet bang, bevroren, stilsta. Omdat ik bang ben om te struikelen. Maar dat we durven bewegen. En als ik val, richt u me op. Heer, zo bid ik in de naam van Jezus voor dit huis. Zo bid ik in de naam van Jezus voor elke ziel die hier zit. Dat uw geest zich als nooit tevoren verbindt met elk individu. Want Nederland en Groningen en Loppersum en waar we ook wonen, heeft kanalen nodig. Van mensen die boven natuurlijk bewegen met u. Die de dingen bedenken die boven zijn. En zo vraag ik u zegen. En elke aanval vanuit het Rijk de Duisternis. Om te intimideren. Om angst in te boezemen. Om mensen te drukken. Om deze lieve mensen die nu ook voor mij zitten. Of de mensen die via internet meeluisteren. Te drukken naar plekken van verstoppen. Of zelfs naar vormen van oogsten die misschien wel een beetje eten geven. Maar het niet de oogst is zoals het van origine bedoeld is. Het, je maakt gebruik van een wijnplek om graan te oogsten. Dat, Heer, ik bid in de naam van Jezus dat elke poging van de vijand om de orde van u te verdraaien, te vernietigen. Om mensen te bewegen van overleven naar leven. Dat die gestopt wordt in de naam van Jezus. Dankzij uw Zoon die voor ons aan het kruis gestorven is. En heeft gezegd, het is volbracht. Dus elk werk van welke midjaniet in jouw leven dan ook. Heeft Hij aan het kruis voor jou gedragen. Zo zegen ik iedereen die hier is in Jezus' naam. En vraag ik dat de genade van Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons allemaal is. In Jezus' naam. Amen.